Er waren heel veel mensen die in het begin van ons proces, dat wij uitleggen wat wij gingen doen en waar Rodin voor staat. En dat we een autonome fabriek en dat we alles digitaal en digital first en allemaal hele mooie kreten aan het spuien waren waar we voor stonden en waar we heen wilden. Toen waren er ook best wel heel veel sceptische mensen die zeiden dat kan niet.
Hallo, welkom bij de podcast van Smarting Industry, waarin we op zoek gaan naar de praktijkverhalen over het digitaliseren van de maakindustrie. In deze podcast gaat David het gesprek aan met slimme ondernemers over hun uitdagingen, successen en lessen voor de toekomst. Smarting Industry heeft twee duidelijke doelen: kennis overdragen en ondernemers verbinden binnen de maakindustrie.
Welkom, we zijn op meer bij Rodin Machining. De eerste keer dat ik het zag, dacht ik Rodin Machining. Ik ben mensen gaan bellen en ik denk van, hey, wat is dit voor een gaaf bedrijf? Ik wil daar eens wat meer van weten. Toen hebben we Ruud benaderd. En Ruud zegt, ja, kom langs, joh. En dus nou zit ik hier. En wat is Rodin Machining? Ja, wat ik ervan kon vinden, is een nieuwe onderneming die zich richt op verspanen. En dat doen ze niet zomaar. Nee, dat doen ze vanuit de vierde industriële revolutie. Dus industrie 4.0. Dat vond ik eigenlijk wat moois toen ik op de website kwam en Ruud een beetje sprak. Dat was dat hij over zijn andere ondernemingen sprak, dat het 3.0 ondernemingen zijn. Dus dat vond ik wel grappig om te zien, dat je daar ook gewoon stoer in durft te zijn en te zeggen van, nou, dat is wat het is. Maar goed, we weten allemaal wat 4.0 is. In dit geval betekent voor Rodin dat ze eigenlijk alles aan elkaar verbonden hebben. Dus de connectiviteit is heel erg belangrijk en de automatisering is extreem doorgevoerd. Zeg zo extreem, want we doen eigenlijk ook altijd nog een feitje van de week. Ik had drie dingen die eigenlijk een soort van gemeen waren voor mensen die dat durven. Ik heb Rodin Machining heb ik op gelijke voet gezet met de iPhone en de Tesla. Waren niet per se de eerste met slimme dingen in wat ze deden. Want ja, touchscreen was er al en elektrische auto is er in de jaren 40 van de vorige eeuw volgens mij ook al gemaakt. Maar wat ze flikte is dat ze het opeens op een grote schaal, op een andere schaal konden doen en voor elkaar konden krijgen. En dat viel mij vooral op aan Rodin Machining. Ik heb vandaag twee mensen aan tafel zitten. Ik heb Paul en Ruud. En ik geloof dat, als ik het goed zeg, Paul zit vooral aan de digitalisering en automatiseringskant. En Ruud is eigenlijk de 3.0 industrieondernemer die nou de 4.0 is gegaan. En ik geloof dat daar wel een interessante combinatie is. Ruud, wil je misschien wat meer over jezelf vertellen? Wie ben jij?
Eerst welkom David. Heel leuk dat je ons bedrijf zo interessant vindt om daar een podcast over op te nemen. We voelen ons vereerd. En over mezelf, ik ben Ruud Appel, een van de medeoprichters van Rodin Machining. En wat je zojuist al schetste, heb ik ervaring met Holland Steel. En Holland Steel is een plaatsverwerkende industrie en dat is meer een 3.0 bedrijf als een 4.0 bedrijf. En daar is natuurlijk ook een beetje discussie over. Wat is nou 3.0 en wat is nou 4.0? Heel veel bedrijven zeggen dat ze een 4.0 bedrijf zijn. Maar dat is meer dat ze de ambitie hebben voor een 4.0 bedrijf. Maar om dat nou te zijn is weer wat anders. Ik denk dat er best wel heel veel bedrijven op 3.1 hangen en zeggen dat ze een 4.0 zijn. Dat even terzijde. Holland Steel is een plaatverwerkend bedrijf. En ook al heel erg geautomatiseerd en daar proberen we ook zo manarm als mogelijk te produceren. En dat is ook hoe dat bedrijf DNA in dat bedrijf heeft. En wat wij bijzonder vonden is dat het in de plaatwerkindustrie al heel normaal is dat er een portaal is en dat een klant per direct een prijs kan krijgen in het portaal waar 24/7 een frontrunner in is geweest. Ja. En de plaatwerkindustrie best wel gerevolutioneerd heb richting portalen. En nu zien we dus dat klanten dat willen eisen, of in ieder geval heel veel klanten willen via een portaal gaan werken. Ja. En dat is dus ook al breed omarmd in de metaalindustrie, dat er een portaal is en dat een hele fijne manier van werk is.
Nou, voordat we daar verder op ingaan en gaan onderzoeken wie dan je klanten zijn en waarom ze dan bij jouw klant zijn, ben ik wel benieuwd naar Paul. Paul, wie ben jij?
Ja, dankjewel David. Dank voor de vraag. En dank ook voor de mooie introductie. Het is mooi om mooi hoe je dat schetste, hoe jij Rodin Machining ziet. Ook in relatie tot Tesla en Apple. Dank. Mijn naam is Paul, Paul Mooi. Ik ben ook een van de vier oprichters. We hebben Rodin Machining met z'n vier opgericht. Dus naast Ruud en Dennis met metalenervaring en onze vierde compaan Gembot, ben ik Paul aangesloten vanuit de digitale hoek. Ik heb expertise in informatisering, het digitaliseren van bedrijven, oplossingen cloud first, digital first inregelen. En wij zijn al in een vroeg stadium eigenlijk met elkaar gaan verkennen. Wat voor mezelf persoonlijk eigenlijk relevant was, is dat ik met heel veel informatieproducten altijd aan het werk was, maar dat ik eigenlijk een beetje de tastbaarheid daarin in miste.
Ja.
Dus ik was daar als bijvoorbeeld met Ruud en Dennis, die ik al heel lang ken, over aan het filosoferen van ja, hoe gaaf zou het zijn als wij onze krachten zouden kunnen bundelen. Ik heb een behoefte om aan iets tastbaars en iets meer blijvend te werken.
Ja.
En wat Ruud al aangeeft, hij zei ja, ik wil graag wel van in plaats van 3.0 ook wel 4.0 en iets een andere markt bestormen. Dus dan hebben we met elkaar eigenlijk het idee opgevat om dit gebied te gaan verkennen. Maar we hebben ook wel vastgesteld gezamenlijk van ja, om echt een quantum leap te kunnen maken, begin je niet met een machine en een operator erbij en een ditje en een datje en het vanuit die optiek automatiseren. Maar
nee.
Om echt die quantum leap te kunnen maken, moet je dat eigenlijk helemaal van de grond af aan nieuw opzetten.
Ja.
Vandaar dat we er bewust voor hebben gekozen om Rodin Machining als digital first, cloud first en vanuit op te zetten en op te richten. En ook een dermate cultuur daarbij te scheppen. En daar ook mensen bij te vinden die daarbij passen.
Ja.
Die dan net als ons ook dat gedachtegoed ademen. Want ja, gezamenlijk, het is een pad natuurlijk naar autonomous machining.
Ja.
Maar dat is niet iets wat je zeg maar aankomt waaien. Het is nog niet gedaan. Om zoiets te creëren, zeg maar, hebben we ook wel de juiste mensen nodig om dat vorm te geven.
Ja. Hey, en waarom heet het eigenlijk Rodin?
Wij hebben ons vernoemd naar een heel bekende kunstenaar uit Frankrijk, Auguste Rodin. Helaas is die niet meer onder ons, maar zijn legacy gelukkig nog wel. Ik ga niet met die eerst reiken, maar ons reclamebureau die vroeg wat Rodin Machining ging doen. En dat wij hen uitlegden dat wij een stuk materiaal gingen pakken en daar net zoveel materiaal van af zouden halen, totdat wij het product, CQ, het kunstwerk van de klant over zouden houden, maakte zij eigenlijk de vergelijking met een beeldhouwer. En daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Een beeldhouwer doet niks anders als een kunstwerk maken van een stuk ruw materiaal. En uiteindelijk houdt hij het kunstwerk over. En dus daarom wilden zij ons graag vernoemen naar, wij vinden een hele goede kunstenaar, Auguste Rodin.
Ja.
En vandaar dat het ook Rodin Machining is. En Auguste is het meest bekend van De Denker.
Ja.
En vandaar dat ook de Denker in ons ingang als bronzen beeld gegoten staat. Welk we cadeau hebben gekregen van een van onze leveranciers Vastens.
Wat gaaf.
Ja, je ziet ook de Denker in verschillende verschijningsvormen bij ons terugkomen. Hij is ook bijvoorbeeld in meer abstracte, meer digitale vorm als wandschildering bij de boven de trap. En ook Rodin deed meer dan alleen De Denker maken en kunstwerken. Hij is ook bekend, ook wel meer filosofische uitspraken. Maar bijvoorbeeld ook op de muur. Onze muren zijn beschilderd met mooie uitspraken. Een bekende uitspraak van Rodin is ook I choose a block of marble and chop off whatever I don't need. En dat is eigenlijk wat wij ook doen. Precies, dus wij hebben die eigenlijk een klein beetje verbasterd. Dus wij hebben gezegd we choose a block of metal and we chip off whatever we don't need. Dus ja.
Volgens mij is wel duidelijk wat jullie in ieder geval doen en waarom jullie het doen. En jullie denken er goed over na. Dan ben ik wel eigenlijk benieuwd van, want ik hoor je inderdaad zeggen, nou, ik heb portaal nou al een paar keer gehoord. Dat is natuurlijk echt het eerste, dus de entree van de klant. En wat ik me dan eigenlijk afvraag, van hoe kwam je nou één stap daarvoor? Waarom kwam je op een portaal? Waarom was dat het eerste punt waarop het allemaal vertrok? Want hebben jullie al hiervoor eerder met een machinefabriek gehad of dergelijke? Zeg maar, hoe is dat ontstaan, dat stukje?
Nee, wat ik dus zojuist al aangaf, is dat ik ook oprichter ben van Holland Steel. En dus ik was bekend in de metaal en in de plaatwerk. En wij zagen dat de markt van verspaning het service level miste wat de plaatwerk wel al had.
Ja.
Dus wij wilden graag dat stuk van de markt of dat stuk klantvraag wilden we graag op gaan vullen door het bieden van een portaal aan de klant.
Ja. En dan ga je beginnen. Want volgens mij hebben jullie 2 jaar zijn jullie mee bezig geweest, vertelden jullie eerder. Om zeg maar het project af te ronden en daarmee connected zijn en geautomatiseerd zijn. Waar beginnen die 2 jaar?
Wij werden bij aanvang niet gehinderd door de enige kennis van verspaning. gaandeweg bouwen we die steeds meer op. We hebben begonnen met een businessplan en weet je, dat aspect. Maar eigenlijk dat we echt begonnen met met de eerste werknemers. Dus we hebben wel degelijk verspanis in huis met kennis en met de ambitie om dat ook volledig autonoom en gerobotiseerd aan te sturen. Dus echt wel jongens met ervaring. De eerste activiteiten die we zijn gaan doen is een beetje verkennen. Wie zouden onze klanten kunnen zijn? We hadden wat warme relaties al vanuit de voorgaande andere metaalbedrijven. Dus met wat artikelen die we wellicht potentieel zouden kunnen gaan versparen, we zijn eerst volledig aan de gang gegaan op onze digital twins. De reden waarom we dat hebben gedaan is omdat we gingen wel machines bestellen, maar er zit een levertijd op van een jaar. Het pand moest nog gebouwd worden. En dus er was nog fysiek ook nog helemaal niks.
Ja.
Dus digital twin was nut en noodzaak.
En als je dat concreet zegt, wat betekent dat? Want niet iedereen zal gelijk begrijpen wat je dan met een digital twin doet. Dus voor jou natuurlijk heel vanzelfsprekend en iets moois. Maar je doet eigenlijk je fabriek nog even digitaal maken eerst, voordat je hem echt gaat bouwen.
Exact. Okay, ja, dus ja. We hebben de machines die we hadden besteld, werden ook geleverd met een digital twin. Dus dat is een digitale tweeling. Dus eigenlijk een volledig digitale variant, waarmee we op de computer, dus ook in simulatie, eigenlijk de programma's kunnen draaien zoals we ze in realiteit ook op de machine zouden draaien. Dus eigenlijk dezelfde machine aansturing, maar dan niet embedded in een fysieke machine, maar embedded in een programma, zodat je het op je computer kunt draaien.
Ja.
Daarmee hebben we, dus dat was eigenlijk de machine waarop we dan onze simulatieruns gingen draaien. En daarvoor zijn we heel veel gaan kan programmeren. Dus we hadden een hele verscheidenheid aan producten. Die zijn we gaan programmeren. Dus de kamoperaties, is het ruwfrezen, de gaten boren en dan de tappen, het chamfertje. Dus zeg maar de operaties die je doet vanuit verspaning. Maar dan al zijn de simulatieruns op de digital twins, om daarmee een soort van ervaring op te bouwen, hoeveel tijd het zou gaan kosten om dat soort producten te gaan verspanen. Want die tijd hadden we nodig.
Ja.
En dat is niet algemene kennis, maar dat is specifieke kennis die relevant is voor de manier waarop wij onze fabriek aansturen.
Ja.
En dat is ook eigenlijk de link naar het portaal. Want wij deden dat in den beginnen vanuit simulatieruns. En nu doen we dat dagelijks eigenlijk met onze productieruns. Laat ik als voorbeeld dus iets meer tastbaar voor nu productierun nemen. Wij maken daadwerkelijk producten. Die worden verspaand op de machines. En iedere nacht worden dan zeg maar al die gegevens, die data over hoe lang dat product heeft gedraaid, worden teruggevoerd aan ons algoritme. Het algoritme wordt daar iedere nacht op bijgetraind, zeg maar, waarmee het algoritme steeds accurater wordt in het schatten van toekomstige verspaningstijden.
Okay.
Daarmee schatten we bewerkingstijd. Dus dat is eigenlijk een continu proces waarmee onze, met hoe meer data we het voeden, hoe accurater het wordt. En dat is eigenlijk ook het kloppende hart, zeg maar, achter het kunnen offereren binnen 1 minuut.
Ja, want offereren binnen 1 minuut. Want je hebt inderdaad die fase gehad dat je gesimuleerd hebt. En dan ga je denk ik het portaal maken. Wat kwam daarbij kijken? Wat betekent offereren binnen 1 minuut?
In essentie is het een combinatie van, je hebt een product. Hè, dus we hebben hier bijvoorbeeld een kopje staan. Stel je wil dit kopje. Dan is het enerzijds van toepassing uit wat voor materiaal je wil halen. Hè, dus het is een soort van integratie met je ketenpartner voor materiaaldata. Maar ook materiaalprijzen.
Ja.
En als je weet uit wat voor handels...
Ja, gewoon ruwstaal, zeg maar.
Exact,
gewoon,
ja. En dan gezaagd. Dus je moet afspraken maken over levering, just in tijd. We hebben alleen ordegebonden voorraad. We hebben geen handelsvoorraad hier.
Ja.
Dus we bestellen ordegebonden voorraad zodra een order geplaatst wordt. En dat wordt dan de volgende dag geleverd. Dus wat komt erbij kijken? Je moet weten uit welk materiaal het wordt gehaald. Dus dan weet je het volume. En volume maal dat materiaal. Dan kan je in ieder geval prijs krijgen voor het materiaal.
Ja.
En aanvullend ook moet je een schatting kunnen doen met op basis van de bewerkingen die je op dat ruw materiaal moet doen, kom je ook tot een geschatte bewerkingstijd. En in het begin zal daar wat meer variatie in zitten, omdat het algoritme wat beperkt getraind was, en op basis van simulatietijden. Maar naarmate de tijd vooruit zien we dat ons algoritme steeds meer kennis uit het verleden meeneemt. Dat is het mooie van een algoritme. Op basis uit al zijn kennis uit het verleden die iedere dag groeit, wordt er een steeds accuratere schatting gemaakt van hoe lang het zou duren om dit product in onze productiefaciliteit te creëren.
Ja.
En in die zin is een algoritme eigenlijk niets meer dan wat een calculator zou doen. Een algoritme, het is in feite natuurlijk onze calculator, maar een geautomatiseerde calculator. En de calculator als persoon kijkt in feite ook naar het verleden. Dus wat heb ik als referentiecases, wat ik me nu nog voor de geest kan halen. Dus ik denk dat ongeveer er zo in. Maar wat daarbij komt kijken is dat vaak ook nog, dat er ook bij een calculator als persoon een deel emotie meeweegt. Hoe zit ik in mijn vel? Heb ik een goed weekend gehad? Of hoe is de markt? Ga ik een beetje... heb ik het te druk? Doe ik wat op de prijs? Heb ik het, kan ik wel wat meer werk geprijzen? Ga ik eronder zitten? Dus er zit een, ja, er wordt heel veel emotie ook zeg maar meegewogen in het totstandkoming van een offerte. Plus het kost iedere keer tijd die je erin moet stoppen om een offerte te maken.
Ja.
En dat hebben wij in die zin allemaal geborgd in een standaardisatie en automatisering via een portaal. Ja. Met een algoritme erachter.
En wat doet de klant dan nog zelf in het portaal?
De klant zelf die uploadt enerzijds zijn stepfile.
Ja.
Zijn of haar stepfile. Ook daarbij vermeld adviseren we altijd om er een PDF-file bij te stoppen. Met zeg maar de 2D-specificaties van de tolerantie, de passingen, de maatvoeringen, oppervlaktebehandeling, draad wat eventueel gesneden moet worden. Zodat we dat ook mee kunnen wegen zeg maar, in de schatting van de bewerkingstijd. Enerzijds om accuraat te kunnen schatten van de bewerkingstijd. Anderzijds omdat dat ook de specificatie is naar waar wij natuurlijk het product op gaan leveren.
Ja.
Want als je geen PDF meestuurt, dan vallen we terug op de standaard ISO-normering voor de toleranties. Maar als je specifieke toleranties hebt, vermeld die dan op de PDF. En dan kunnen wij die meenemen om het product inderdaad te maken zoals jij ook verwacht dat het product gaat worden. Dus de klant uploadt zijn stepfile, zijn PDF-file. Die selecteert het materiaal, is eigenlijk de handelsmateriaal. Sowieso maak je een keuze uit staal, LVS of aluminium als hardlopers. Daarbij kies je ook van, wil je bijvoorbeeld als je het uit een as haalt, haal ik het uit een as met een passing? Of haal ik het uit een pas met een stukje overmaat? Dat is in feite wat de klant zelf doet en dan rolt er automatisch nog verder uit.
Ja, ja gaaf. Hey, en dan gaat er uiteraard, de order wordt gegeven of ze beginnen met de order. De producten zijn geleverd, het staal is allemaal binnen. En Ruud, wat gebeurt er dan?
Nou ja, dat is ook wel grappig om, dan gaan we weer een klein stukje terug in de tijd. Nadat we wisten dat we een portaal konden maken en dat we dat technisch opgeleverd zouden kunnen krijgen, moesten we natuurlijk ook nog weer iets bedenken hoe we dat product zouden gaan maken.
Lijkt mij ook.
Want alles wat we beloven, moeten we uiteindelijk ook wel gewoon plaats laten vinden. Maar dat wilden we niet op de standaard manier doen. En dan neig ik bijna naar de ouderwetse manier om te zeggen. Maar laat ik het even de standaard manier gaan noemen. Wij wilden een manarme fabriek. En zo min mogelijk mensen met zoveel mogelijk spindeluren per etmaal.
Ja.
En wij rekenen inderdaad in 24 uren. En hoeveel tijd van die 24 uur kan de machine aanstaan?
Ja.
En waarom is dat zo van belang? Hoe meer die machine aanstaat, hoe lager de kostprijs is voor die machine.
Ja.
De vaste kosten van de hal, van de huur, van de lease, dat zijn allemaal vaste kosten per maand. En of je daar nou 100 uur op zet of 1000 uur op zet, scheelt ontzettend direct in je kostprijs. Dus waar we vanaf het begin af aan op geënt hebben om zoveel mogelijk uren per dag te kunnen draaien.
Ja, ik hoorde jou, en dat staat volgens mij ook op internet, 100% autonoom. Zullen we dat eens even gaan testen of dat zo is? Want als het begint, staal komt binnen. We hebben een rondje gelopen voordat we hier begonnen met praten met elkaar. Dus ik heb het allemaal een beetje gezien. Dan komt het op een pallet. En wat gebeurt er dan?
Die pallet die gaat het systeem in. En het systeem is de all-overseeing systeem. En die stuurt alle apparaten aan die binnen het systeem staan. Of binnen de muur van het systeem. En als het systeem alle, noem het resources heeft, alle onderdelen die nodig heeft om dat product te gaan maken, dan zegt het systeem, ik ga jou naar een machine brengen die jou kan gaan maken.
Ja.
Dan moet je denken aan wat voor onderdelen hebben we nodig. We hebben materiaal nodig, we hebben een NC-programma nodig, wat eigenlijk het trucje is wat de machine uit moet gaan voeren. We hebben de juiste tools nodig en we hebben machinetijd nodig. En op het moment dat die onderdelen daar aanwezig zijn, wordt dus die pallet wordt verhuisd door een volautomatische stacker crane naar de machine. Vervolgens staat er een robot al te wachten die de machine al heeft ingesteld op het product wat hij moet gaan maken. Dus die is er in principe helemaal klaar voor. Materiaal wordt van de pallet afgepakt door een gripper die de robot zelf heeft gepakt. En vervolgens wordt het materiaal in de machine gehangen. De machine doet zijn trucje en als die klaar is, legt de robot weer het gereed product, het kunstwerk, terug op de pallet waar hij hem gevonden heeft. En als de batch klaar is, wordt de batch weer terug het systeem ingevoerd. En vervolgens de volgende ochtend, als daar iemand is als operator, dan kan die pallet oproepen en die kan het vervolgens in een doosje stoppen van de vervoerder, transporteur, whatever, om naar de klant te laten gaan.
Ja.
Dus ja, ik durf het autonoom te noemen. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken dat wij een hele grote autonomie al bereiken en aan het werk zijn om de autonomie alleen maar te vergroten. Wat ik zei, we zijn in oktober zijn we begonnen. Wat Paul zei, we waren in eerste instantie niet gehinderd door enige kennis van vertaling. Inmiddels hebben we daar een paar jaar track record op kunnen zetten. En vanaf oktober zijn wij het systeem, wat al heel slim was, nog veel slimmer aan het maken. Ja. En zowel het algoritme van Paul aan de voorkant qua calculatie, maar ook leren we natuurlijk elke dag hoe we het systeem nog autonomer kunnen maken.
Hey, nou hoor ik de vakman zeg maar schreeuwen als hij dit luistert. En die zegt, maar wat is dan, weet je, die kwaliteit? Hoe hou je nou die goede toleranties als je zonder operators werkt? Leg eens uit.
Dat raakten we net al een heel klein beetje aan. Zichzelf controlerende systemen. We doen heel veel op proopgebied. Ja. Dus op het moment dat het product in de machine zit, dan gaat eerst de machine controleren ofwel het juiste materiaal op de juiste plek ligt. Dat is eigenlijk check 1. Om te zorgen dat als iemand een foutje heeft gemaakt en het verkeerde materiaal is op een pallet beland, dat die de machine verwacht dat het materiaal een andere maatvoering heeft. En dan hoef ik de vakman niet uit te leggen wat er dan gebeurt als er verkeerd materiaal op de verkeerde plek en dan komt de vrees aan. Dat stapt de vakman als geen ander. En ik wil straks nog even terugkomen op die vakman, of eigenlijk op het uitsterven van heel veel vakmannen en dat daar een oplossing voor gezocht moet worden. Maar dat is even een onderwerp voor.
Ja, ik zal het opschrijven. Ik zal je weer terug op die vraag stellen.
Dus wij laten de machines zichzelf controleren. Wij geven aan, oké, dit is een gat rond 30 H7 passing. En de probe checkt of uiteindelijk nadat de machine heeft geverifieerd dat het een H7 passing is geweest, controleert de probe ook of die passing correct is. Zo niet, wordt het product afgekeurd, gaat weer uit de machine vandaan en wordt er een andere NC gestart. Ja. Op het moment dat die passing wel voldoet, dan gaat die verder met zijn NC. En daar zijn dus heel veel checks ingebouwd om zich veel safe uiteindelijk je product als kunstwerk af te kunnen leveren. En wat voldoet aan de specificaties, welke op dit moment nog op 2D-PDF aangegeven moet worden, waarvan ik in de toekomst hoop dat we al meer producten gaan krijgen waar je embedded in je stepfile de productinformatie hebt over wat voor passing en waar het schroefdraad zit en wat voor schroefdraad en enzovoort. Maar dat is weer de digitale revolutie. En dan hebben we het 4.0 of dat. Het is nu natuurlijk eigenlijk jammer dat je nog steeds een 2D-PDF-tekening nodig hebt om te snappen wat er op je 3D-tekening getekend is.
Ja. Ja.
De eerste stappen zijn er al, de eerste bedrijven werken er al mee, maar is nog niet zo.
Je ziet het wel terug als jij dus PMI-data, de product manufacturing information, zeg maar, embedded in je stepfile hebt, dan zie je die wel terug op ons portaal. Maar wij we zien nog weinig zeg maar, klanten die daar echt actief al mee werken. Een enkeling is er wel mee aan het exploreren, zeg maar, aan het verkennen van wat kunnen we daarmee. Dus het wordt bij ons wel gevisualiseerd. Maar inderdaad, de norm is nog de PDF-file, maar het gaat daar wel naartoe.
Ja, ja.
Ik wil nog even inhaken op dat tasten met de probe. Enerzijds inderdaad is het een proces van is het product inderdaad volgens wat we verwachten of wordt die afgekeurd. Maar één stap daarvoor is eigenlijk dat we ook doen, als je een gat moet maken en dan moet op een bepaalde passing gaan halen, dat we eerst een pre-finish pas doen, dat we dan met de probe, dus met de tasten gaan controleren wat zeg maar het daadwerkelijke, in hoeverre dit gereedschap met deze lifetime al zeg maar op de tolerantie zit die je moet halen. En op basis daarvan wordt het gereedschap gecorrigeerd om dan de final pass echt daadwerkelijk op netjes op tolerantie af te leveren. Ja. Dus dat is enerzijds voorkomen is beter dan genezen. Dus enerzijds van tevoren om hem goed af te leveren en anderzijds achteraf ook nog een stukje validatie of hij inderdaad daadwerkelijk is zoals hij moet zijn.
Hoeveel afkeuren heb je eigenlijk? Valt het mee of valt het tegen?
We kijken er toevallig naar een spreuk toe. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Dus wij vinden het maken van fouten niet erg. Als je daar maar wel van leert. En zorg dat je de volgende keer dat proces in ieder geval op een andere manier aan gaat pakken.
Tijd voor een andere fout in ieder geval. Tijd niet meer dezelfde fout.
Ja, exact.
Exact, ja.
Want dan kom je weer verder in het proces waar je er nooit geweest bent. Dus dan is de kans aanwezig dat je op de plek waar je er nooit eerder geweest bent en geen ervaring of geen algoritme van opgebouwd hebt, een nieuwe fout zou kunnen maken.
Ja. Ja, een heel belangrijk aspect daarin is eigenlijk ook het hele leertraject van hoe gedragen je gereedschappen zich. Wat is de standtijd op je gereedschap, op je snijplaatjes? Hoe loopt die in aluminium? Hoe loopt die in stalen? Loopt die in RVS? Wanneer moet ik gaan wisselen? Wat is, zeg maar, als naarmate de kwaliteit van je plaat afneemt, hoe kun je dat corrigeren? Dus ja, dat hele verhaal rondom tool data management is ook echt wel gewoon een grote en belangrijke speler in dit geheel. Omdat dat eigenlijk je slijdelen zijn natuurlijk waarmee je de producten maakt. En daar komt gewoon echt heel veel bij kijken. Om die ook helemaal digitaal te modelleren. En ook daar alle aspecten en karakteristieken goed van vast te leggen. En ook gedurende het snijproces goed bij te houden, te corrigeren en daar in ieder geval mooi en constant snijbeeld mee op te leveren.
Ja.
En daar dan weer even op in te haken en dan gelijk richting de vakman te springen.
Ja, ben benieuwd.
Hebben we heel veel goede vakmensen en die zijn ontzettend waardevol. Echter is het wel een uitstervend ras aan het worden. Er gaan meer mensen met pensioen dan dat er nieuwe vakmannen of vakvrouwen worden opgeleid. Dus uiteindelijk houden we minder verspaners over, minder vakmensen over in Nederland. En wij proberen dus met dit systeem, met minder mensen, zo meer output te kunnen krijgen.
Ja.
En het vastleggen van processen is voor ons daarin heel erg van belang. En wat Paul net zei over het vastleggen van gereedschapgegevens, maar ook het vastleggen van processen. Hoe gaan we een bepaalde pocket maken? Hoe gaan we welk proces aanpakken? En die processen die proberen we zoveel mogelijk te standaardiseren. En de kennis van de vakmensen die wij ook hebben, die proberen wij vast te leggen in dat proces. Hoe zou iemand met vakkennis dit proces aan gaan pakken? En dat proces leggen wij dus vast en die gaan we vervolgens weer gebruiken. En die gaan we nog meer fine-tunen en die gaan we nog meer vastleggen. En zo proberen we zoveel mogelijk processen vast te leggen. En als wij dan weer een product hebben waar we datzelfde proces op kunnen toepassen, dan kunnen we dat proces uit de kast halen en die slepen we over het product heen. En dan wordt dus dat vastgelegde proces wat bedacht is door iemand met vakkennis, wordt gebruikt om dat product te verspanen. En daar komt dan gelijk het voordeel, als dan iemand met zijn welverdiende pensioen gaat, dan hebben we die vakkennis van die man of vrouw, die gaat niet verloren. Die gaat niet op de bank zitten. Die zit in ons systeem vast en die zijn vastgelegd in onze processen. Ja. Dus de legacy van die vakman, die weten wij te borgen en kunnen we daarmee verder.
Ja, mooi gezegd.
En dat is eigenlijk wat zonde is als iemand niet meer bij een bedrijf werkt of zijn werkbare leven heeft afgerond, dat ook de vakkennis met hem meegaat of met haar meegaat. Ja. En wij proberen die zoveel mogelijk vast te houden. En om ook nog een klein beetje een steekje onder water te geven richting de vakmensen. Er waren heel veel mensen die in het begin van ons proces, dat wij uitleggen wat wij gingen doen en waar Rodin voor staat, en dat we een autonome fabriek en dat we alles digitaal en digital first en allemaal hele mooie kreten aan het spuien waren waar we voor stonden en waar we heen wilden. Toen waren er ook best wel heel veel sceptische mensen die zeiden dat kan niet. Dat kan niet. En daarom is het nogal, voor ons heel mooi om te zien dat we de theorie hebben omgebogen naar de praktijk. En dat we nu kunnen zeggen, het kan dus wel. En we hebben daardoor ook één spreuk in ons bedrijf ik ga het nu wel nog een keer zeggen, maar in principe een verboden zin is. En de verboden zin hebben we vanaf het begin af aan, die mag dus niemand gebruiken. En die is, we doen het altijd al zo. Dus als iemand met iets bezig is en ik vraag waarom doe je dat zo, dan zou je het antwoord kunnen krijgen, ik doe dit altijd zo.
Ja.
Dus om buiten de gebaande paden te gaan denken, waarom doe ik dat zo, en is misschien het proces niet de meest ideale, en laat ik mijn proces aan gaan passen om idealer te worden, of sneller, of beter, of effectiever, whatever. Ja. Moet je af en toe zeggen, ik doe het anders.
Ik doe het anders, inderdaad. En niet terugvallen op, we deden het altijd al zo. En wat was dan het absolute dieptepunt in die afgelopen tijd? Wat was de grootste nachtmerrie? Waar lag je wakker van?
Leeftijd.
Leeftijd van de staal?
Denk ik.
Leeftijd van
machines
de machines
en het geheel, zeg maar. Wat maakt dat de boel uitloopt en de aanloopfase misschien wat langer duurt dan je had gehoopt.
Ja.
Nu ook als je machines wil bestellen, zit je daar al, heb je gewoon wel te maken met, moet je die ruim een jaar, hik je tegen een jaar leeftijd aan.
Ja.
Dat is wel een complicerende factor.
Ja, en een complicerende factor is ook dat de praktijk vaak wat weerbarstiger is dan de theorie. dat de theorie kan het allemaal. En vaak is de praktijk, dan zit er iets tussen waardoor het moeilijker wordt. En dan is het soms wel frustrerend om uit te zoeken waarom die robot nou niet precies doet wat je wil dat hij doet. Of waarom de machine nou niet precies zo reageert hoe die eigenlijk zou moeten reageren.
Ja.
En inmiddels zijn we over die fase heen. We zijn begonnen 2 jaar terug met een berg beklimmen. En inmiddels zijn we bijna top. Ja. En hebben we in ieder geval het grote deel van de issues hebben we opgelost. Maar dat was af en toe wel frustrerend om waarom doet hij nu zo stom tegen mij?
Ja.
En dat heeft vaak te maken met human input. Als je een computer iets laat doen, dan voert hij exact hetzelfde uit exact. Wat jij hem hebt opgedragen. Alleen als ergens in de code staat dat hij iets anders moet gaan doen, dan voert hij dat uit.
Als het gaat om digitaliseren, wat was daar je grootste nachtmerrie om voor elkaar te krijgen?
Je zet het wel stevig aan, sterk aan, vind ik hoor. Met de dieptepunt, nachtmerrie. Dus laten we het gewoon op uitdaging houden, oké?
Ja, dat is goed.
Want is
bij, positieve mensen hier.
Precies, positief georiënteerd. En alles is een leerproces. Dus weet je wat het ook... en dan moet ik wel echt zeggen, we hebben dit wel van de grond gekregen. Echt als teamwork met al onze partners die daarbij betrokken zijn geweest. Maar ik moet je ook zeggen dat we voor, sowieso voor onszelf, maar ook voor al onze partners, de bakens wel hebben verzet, zeg maar. Iedereen heeft wel echt wel extra stapje moeten doen om dit mogelijk te maken. En ook zeker op vlak van digitalisering. Dus wel daarin wel, laten we het uitdagend noemen, uitdagend is geweest, is ook om te zorgen dat al die interfaces tussen die verschillende partijen ook op de juiste manier met elkaar communiceren, dat de juiste informatie over de lijn gaat, ook op het juiste moment. En niet te veel, niet te weinig, maar wel met de juiste diepgang. Om al die partijen ook met elkaar, dus enerzijds in het ontwikkeltraject, maar anderzijds ook in de uitrol en het tot stand komen in de fabriek, dat al die systemen op het juiste moment met elkaar de juiste berichten uitwisselen.
Ja.
Dus dat is, daarvoor moest dat berichtenverkeer, die API's, die koppelingen, die moesten ook allemaal worden doorontwikkeld. Dus dat is wel, onze rol daar dan in is. Dus ook omdat over die bedrijven heen natuurlijk vanuit een soort holistische blik te benaderen. En te bekijken van oké, als ik daar dat nodig heb, wie moet er dan in de hele keten zorgen? Kijk, als wij in de machine bijvoorbeeld bepaalde gereedschapparameters nodig hebben, dan betekent dat die daarvoor al eigenlijk in het in de manufacturing software aanwezig moet zijn. Dat betekent daarvoor dat die al in de tool data management geregistreerd moet zijn. Dat betekent dat die daarvoor al door een operator digitaal moet zijn aangemaakt. Dus het is echt een stuk ketenintegratie.
Blijven zoeken naar daarin, een stukje informatie.
Precies. Ja. Dus dat is, maar dat valt allemaal steeds beter op zijn plek.
Ja.
Dus dat is in ieder geval een mooie uitdaging.
Want inderdaad, het valt allemaal op zijn plek. Wat ligt er klaar nog voor Roda? Hoe gaat de toekomst eruit zien?
Wij hebben de ambitie om snel te groeien. Deze fabriek is dus ook gebouwd op groei. Er kunnen nog veel meer machines aan de lijn als dat er nu staan. En daar is ook het systeem, dus het overkoepelende systeem is daar helemaal op gebouwd. En daar zijn wij as we speak mee bezig om zo snel mogelijk de productie op te schalen en om zo snel mogelijk deze lijn hier nog meer vol te zetten. Dat is de korte tot lange termijn groeiambitie van Rode.
Ja. Gewoon even er goed mee gaan werken.
Zeker.
Goed mee gaan werken. Autonomie nog meer verhogen. Meer output.
En weet je, daarover gesproken, want je vroeg het wel, wat was de grootste uitdaging? Wat was je dieptepunt? Maar wat ik zelf heel mooi vind, is als je hier 's morgens de deur open doet en je komt binnen. We werken hier gewoon reguliere werkweek. Je komt 's morgens binnen en je ziet overal nog groene lampjes. De robots zijn nog aan het draaien. De machines zijn nog aan het verspanen. En er ligt gewoon weer een heel magazijn vol met producten die door de nacht door zijn gemaakt. Ja, dat geeft wel een voldaan gevoel. Dat je denkt, oké, dit is inderdaad die autonomie waar we aan gewerkt hebben. En dat is gaaf. Dus dat is wel...
Je stopt er 40 uur in en je krijgt er 24/7 voor terug.
Exact, ja. Precies.
8760 uur per jaar.
Ja, precies. Dat is wel bizar, hè?
Ja, en dat is inderdaad super gaaf om nu terug te kijken op de afgelopen bijna 2,5 jaar. Dat we de theorie hebben omgebogen naar de praktijk die nog niet bestond. En er waren geen standaard interfaces die goed genoeg waren voor ons te gebruiken.
Ja.
Er moest heel veel custom meet. En daar zijn ook wel menig uren ingegaan om...
Ja. Ja, dan neem ik even mee naar een uitspraak die daar op de muur hangt. Dus dat is een uitspraak van Albert Einstein. Die zei, everyone knew it was impossible until a fool came along and just did it.
Exact, ja. Vind ik een mooie afronder. En voordat ik eruit ga, vraag ik eigenlijk altijd wat mijn gasten morgen gaan doen. Want we hebben natuurlijk gekeken van wat hebben we gedaan de afgelopen 2 jaar. Hoe borgen die kwaliteit? Hoe zorgen we dat die vakkennis ook weer in ons systeem komt? Wat gaan we de komende tijd doen? Gewoon hard werken. Maar wat ga je morgen doen? Ruud?
Morgen ben ik hier op de zaak aanwezig en ga ik proberen om onze groeiambitie een klein stukje te helpen.
En wat betekent dat dus concreet? Heb je een meeting met iemand?
Morgen hebben we een bespreking over de aanschaf van nieuwe machines en uitbreiding van het machinepark.
Oh,
en daar komt weer de frustratie van Paul op tafel. Als je eenmaal toe bent aan het willen van nieuwe machines, dan wil je die eigenlijk zo snel mogelijk hebben, want dan kun je gaan starten met je groei. Helaas is die praktijk wat weerbarstiger, dat er toch nog machinefabrieken zijn die voldoende werk hebben en waardoor ze niet een paar machientjes op voorraad hebben staan. Dus dat is die frustratie. En uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we natuurlijk genoeg tevreden klanten hebben die meer en meer producten bij ons gaan bestellen. En daar ligt nu vooral onze focus op om te zorgen dat wij ook die klanten bereiken en dat we nieuwe klanten kunnen bereiken. Dus daar ben ik mee bezig. Maar
ja, lijkt me genoeg voor morgen,
toch? Morgen wel bezoek ben.
En jij, Paul?
Ja, ik ga morgen weer werken aan de autonomie. Dat betekent in de data spitten.
Okay.
Bughunten, zoals we dat ook noemen. Dus we hebben bijvoorbeeld een situatie gehad van stilstand. Waar kan dat vandaan zijn gekomen? Wat zien we dat er allemaal in de logs allemaal gebeuren? Wat is de samenloop van omstandigheden geweest? Wat is onze hypothese bij waarom dit heeft kunnen gebeuren? En ook wat is ons plan om dit in de toekomst te gaan voorkomen?
Ja.
En dan wil ik je ook wel meenemen in ons weekend.
Oeh, jij hebt iets moois gepland.
Nou, ons autonome weekend betekent dus dat wij op vrijdagmiddag zorgen dat er heel veel materialen in het systeem geladen worden. En daarnaast drukken wij op de knop en dan zeggen we heel veel succes dit weekend. Wij gaan morgen langs de voetbalveld of langs de tennisbaan of whatever gaan we met onze kinderen genieten van het weekend. En als wij maandagochtend weer terugkomen willen wij heel veel materiaal zien.
Ja, prachtig. Dank jullie wel.